Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 141ste psalm en daarvan het derde en vierde vers. Zet Heer een wacht voor mijn lippen en neig nooit mijn hart tot kwade zaken. 3 en 4 van 141. De schriftlezing vanavond is uit het boek van de Handelingen der Apostelen. We lezen daarvan het 21ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Handelingen 21, de verzen 1 tot en met 14. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we vers 4 van het gebed des Heren. Uw wil geschieden, uw wil alleen. En als het geschiedde dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos en de dag daaraan te Rhodes en vandaar te Patara. En een schip gevonden hebbende dat naar Fenicië overvoer, gingen wij erin en voeren af. En als wij Cyprus in het gezicht gekregen en dat aan de linkerhand gelaten hadden, voeren wij naar Syrië en kwamen aan te Tyrus. Want het schip zou al daar de last ontladen. En de discipelen gevonden hebbende bleven wij daar 7 dagen. Dewelke tot Paulus zeiden door de geest dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Toen het nu geschiedde dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen wij uit en reisden voort. En zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En aan de oever neerknielende hebben wij gebeden. En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip, maar zij keerden wederom elk naar het zijne. Wij nu de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus, kwamen aan te Ptolemais, en de broeders gegroet hebbende bleven een dag bij hen. Des anderen daags, Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea, en gegaan zijnde in het huis van Filippus, de evangelist, die een was van de 7, bleven wij bij hem. Deze nu had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus en zichzelf handen en voeten gebonden hebbende, zeide: dit zegt de Heilige Geest, de man wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. Als wij nu dit hoorden, baden beiden wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde: wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: de wil des Heeren geschiede. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond beginnen met onze overdenking van wat wij in onze Heidelbergse catechismus vinden in de 49ste zondag. Zondag 49. Welke is de derde bede? Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo eniegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Laten wij samen bidden. Heere, wilt u ons ook vanavond weer uw onmisbare zegen schenken? Als we vanavond samen rondom uw woord bijeen mogen zijn en opnieuw uit het gebed des Heren, een van de beden die door de Heere Jezus zelf geformuleerd zijn, mogen gaan overdenken. Het is geen gemakkelijke stof vanavond, Heren. Theoretisch misschien nog wel, maar in de praktijk lang niet altijd gemakkelijk om dat echt te zeggen. dat echt te bidden, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan niet alleen maar in het leven van anderen, maar ook in ons eigen leven. Dat vraagt oefening op de school van uw Heilige Geest. En daarom bidden wij van u, Heere, dat gij ons die onderwijzingen van uw Heilige Geest wilt schenken. Zodat we vanavond niet met dit onderwerp bezig mogen zijn als in het afgetrokkene, als een theorie, als een beschouwing. Maar zodat we er echt ook met ons hele bestaan bij betrokken mogen zijn. En dan weet u wie het bijzonder moeilijk kunnen hebben met deze bede en wie het misschien vandaag, misschien in deze fase van hun leven extra moeilijk kunnen hebben om dit oprecht te bidden. Want als we er niet aan toe zijn, Heren, omdat ons hart vervuld is met wrevel misschien, of met ontevredenheid, of met bange vragen, met tegenwerpingen, dan zijn we inderdaad niet in staat om het oprecht te bidden. En dan zal misschien het onderwerp van vanavond ons ook wat tegenstaan. Zo kan het ook wezen. Dat we hier liever niet van horen. Van ons te moeten, maar ook te mogen en te kunnen onderwerpen aan uw wil. En te belijden van uw wil, dat die wil alleen wijs en goed is. Heren, we zijn er niet zomaar aan toe om een streep te trekken door onze eigen wil, door onze eigen voorkeur, door onze eigen begeerten. Dan mogen we die allemaal voor u neerleggen en al onze begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekendmaken bij God. Het wil niet zeggen dat u ons altijd geeft wat we begeren. En dat u altijd inhoudt en terughoudt wat wij zo graag niet zouden hebben. En daarom, Heren, nogmaals willen we u ootmoedig bidden dat gij ons door uw Heilige Geest, via uw woord, vanavond onderwijs wilt geven. Opdat we het voor het eerst of opnieuw, opdat we het in welke omstandigheden van ons leven we ook verkeren, toch oprecht mogen kunnen zeggen, Heere, uw wil geschieden. Dat we ons tevreden mogen houden, zoals we aan het eind van deze dienst hopen te zingen, dat we als een gespeend kind tevreden mogen zijn. Dat is genade. En dat zal altijd weer genade zijn als u het ons te beleven geeft. Altijd weer. En we hebben het nooit voorradig. En als we het een keer gehad en beleefd hebben, dan hebben we het de volgende dag of het volgende jaar daarmee automatisch niet weer. En dan moet het ons altijd weer geschonken worden. Maar u, Heere Jezus, hebt het ons toch voorgehouden dat we dat zouden bidden. Gij dan bidt aldus. En dan volgt ook deze bede. En het is uw heilige wil dat uw kerk het altijd weer zou vragen. En u hebt er zelf het voorbeeld bij gegeven. Want toen het u zo bang was in de Hof der Olijven, Heere Jezus. Toen u die verschrikkelijke beker met de gramschap Gods gevuld in de handen van uw Vader zag. En toen uw Vader die beker naar u uitreikte, toen hebt u het gevraagd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als u het dan gebeden hebt, Heere, in dat verschrikkelijke uur, dat bange zielsuur waarin gij de toorn Gods moest gaan dragen, zoals wij mensen daar nooit ervaring mee zullen hebben hier op aarde. Toen u dat gebeden hebt, toen hebt u tegelijkertijd ook daarin bewezen dat u nu ook met al onze zwakheden behoorlijk medelijden kunt hebben. Omdat u in al die dingen ook verzocht zijt geweest. En u bleef daarbij zonder zonde. Dat is ook weer een heerlijk stuk van uw volmaakte borgwerk geweest, Heer Jezus. En daar is het aan te danken en aan alles wat ge gedaan hebt. Dat mensen, kinderen nu behouden kunnen worden, maar dat ze ook naar uw beeld herschapen kunnen worden. Dat ze vernieuwd kunnen worden. En dat ze hun eigen wil leren verzaken. En dat ze voor u leren buigen. In kinderlijke onderworpenheid. En dat ze het echt beleiden kunnen. Uw wil is altijd wijs en goed. Het is majesteit. Al wat gij doet. Zegen ons, Heere. Als wij dit woord van u mogen overdenken, wees in ons midden, licht ons voor met uw geest en laat de vorst der duisternis ons niet plagen, niet hinderen, niet in de weg staan. Laat hij geen resultaten mogen halen, heren, op zijn listig werk, want hij zal altijd weer in de weer zijn, zeker ook vanavond om ons toch allerlei dingen in te fluisteren en voor te houden en wijs te maken, waardoor wij het met uw woord toch niet eens zijn, of waardoor uw woord aan ons voorbij gaat, of waardoor we zo vervuld zijn met andere dingen dat de geestelijke zaken ons niet eens interesseren. Zo kunnen we ook in de kerk zitten. O, laat de duivel het niet winnen, Heere, bij niemand. Maar wilt gij door uw genade zo beslag op ons hart en op ons denken, op ons spreken en op heel ons bestaan leggen, dat we vanavond geconcentreerd mogen zijn, met hoofd en hart, op datgene wat van uwentwege tot ons gezegd wordt. Zegen ons zo. Niet dat we dat verdiend hebben. Heer, al zouden we alleen al vanwege onze zonde van opstandigheid en ontevredenheid veroordeeld worden, dan zag het er al droevig voor ons uit. Daarom, we hebben geen rechten. Maar wilt u ons genade bewijzen, genade, waarvan gij tot Paulus zei, mijn genade is u genoeg. Denk zo aan ons, denk aan alle die hier niet zijn kunnen. Laten we degene die verhinderd zijn om naar de kerk te gaan en u de Heere mogen opdragen. Onze zieken, maar ook onze ouden en degene die vereenzamen, degene die op welke wijze dan ook een kruis in hun leven dragen, die moeite en verdriet kennen. Laten we bijzonder ook vanavond nog weer Corrie Stolk aan u opdragen, Heren. We deden dat vanmorgen, maar de omstandigheden zijn immers van die aard dat het vanavond wel weer mag om gedurig haar aan u de Heren toe te vertrouwen, om u te bidden, niet al aan haar te willen denken, alleen wat haar lichamelijke noden betreft, maar ook in haar geestelijke noden te willen voorzien zoals u alleen dat kunt. Sterk haar, Heere, in deze moeilijke weg die straks zal eindigen in de dood. En ze weet dat zelf. Heere, bereid u er haar op voor. En als het zover is, draag haar dan ook in uw ontferming. Wij bidden u voor de verkondiging van uw woord overal. Sterk degene die gij geroepen hebt om uw evangelie uit te dragen. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, Heere? Doe dat onder ons, doe dat in ons dorp. We danken u ervoor dat de hervormde gemeente van Middelharnis weer een predikant mag ontvangen binnenkort, nu de vacature vervuld zal gaan worden. Maak het ook met de beroepen predikant alles wel en geef dat hij straks zijn arbeid zal mogen aanvangen in uw kracht en onder inwachting van uw zegen. En laat zo ook in ons dorp, middels de verkondiging van uw woord, het evangelie voortgang mogen hebben. Heere, wees met alles wat in uw naam geschiet en in opdracht van u plaatsvindt, dat uw rijk mag worden uitgebreid. Er zijn ook zoveel dingen die ons verontrusten kunnen, die ons ook aanwijzen dat allerlei vrijheden die we tot nog toe bezeten hebben ons wel eens zouden kunnen worden ontnomen. En al is het allemaal nog niet zo ernstig, maar er zijn toch symptomen dat we ook van overheidswegen, hoe langer hoe meer, toch miskend gaan worden. En dat de kerk en dat de dienst des Heren maar naar de zijlijn verdwijnen moet. Als we straks ook weer veel meer moeten gaan betalen voor de kerktelefoon bijvoorbeeld alleen al. En als dat misschien ook zorgen gaat geven bij onze ouden die misschien toch al wat moeite hebben om rond te komen. Heren, dan zullen we toch ook als kerk onze verantwoordelijkheid weer moeten verstaan. En dan zullen we ook deze bepalingen en maatregelen moeten accepteren. Om dan ook in die weg oprecht te zeggen, uw wil geschieden. En als het uw wil zou zijn om ons nog meer te ontnemen en het nog moeilijker te maken voor hen die oprecht uw naam wensen te belijden. En als het zou moeten, Heren, wat u gezegd hebt, in de wereld zult ge verdrukking hebben. En die godzalig willen leven zullen door vele verdrukkingen ingaan. Als het zou moeten, Heren, zoals het al vaker is geweest, zoals het al vaker is ondervonden, geef dan genade, geef dan getrouwheid, geef dan alles wat nodig is om desnoods ook kerk onder het kruis te zijn. We danken u dat het zover nog niet is en we bidden u ook dat het nog ver van ons zal mogen blijven. Maar we weten uw weg niet, Heren, en we hebben het er ook niet naar gemaakt dat wij altijd zo met allerlei voorrechten omringd zouden worden. Waarom wij wel en mensen in andere landen niet? We zijn toch niet beter en we hebben het er toch niet beter afgebracht. Daarom, o God, geef ons te zien hoe groot de voorrechten zijn en laten we ze gebruiken, nu we ze nog hebben. En laten we geen tijd verloren laten gaan. We verkwanselen zoveel tijd. Maar laten we beseffen, Heren, hoe nodig het is om vervuld te zijn met uw geest. En om gedurig maar weer te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Hoor ons, o God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 94, vers 6, 7 en 8. Nee, dwaas, de Heer weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. En zo leert hij zich geduldig dragen. En de Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. 6, 7 en 8 van 94. Gemeente, wij willen vanavond dus een begin maken met de overdenking van de derde bede uit het Onze Vader. En daarbij natuurlijk ook nu weer onze Heidelbergse catechismus als leidraad nemen. Die bede die luidt: uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Het gaat over Gods wil. Maar welke wil van de Heere wordt nu bedoeld? Want wellicht weet u, en anders hoort u het vanavond, we onderscheiden wel eens tussen de geopenbaarde en de verborgen wil van God. En er is reden om dat onderscheid te maken. God heeft zijn wil geopenbaard. En dan denken we aan zijn heilige wet. De norm die hij heeft aangelegd en waaraan ons leven zal hebben te beantwoorden. En zowel in wet als evangelie hebben wij inderdaad de geopenbaarde wil van God. Wordt die wil bedoeld als gebeden wordt, als de Heer Jezus zijn kerk leert bidden: uw wil geschieden? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld wordt dan zeker ook die wil bedoeld. En ik denk zelfs dat de eerste bedoeling van deze bede deze geopenbaarde wil betreft. Maar er is ook de verborgen wil. We gebruiken er ook wel eens andere termen voor. De wil des bevels, dat is de wil waar ik het zo pas over had. En de wil des besluits. Die verborgen wil, wordt die ook bedoeld? Ik denk inderdaad ook die wil. En als wij de bede uw wil geschieden horen of gebruiken, dan denken wij, althans zo vergaat het mij, en ik denk dat het bij u niet veel anders zal zijn, dan vergaat het mij zo dat ik dan daarbij allereerst eigenlijk aan die verborgen wil denk. En dat we deze bede bidden, en dat we hem heel duidelijk hebben te bidden in situaties waarin onze wil en Gods wil wel eens tegengesteld kunnen zijn. In situaties van moeite en beproeving en tegenslag en verdriet en zorg en vrees, waarin het allemaal anders gaat als wij hadden gehoopt, als wij hadden gebeden, als we hadden verwacht, om dan toch te zeggen: Heere, uw wil geschieden, en ons zo daaraan te onderwerpen. Nou, die wil is ongetwijfeld ook bedoeld, al is dat misschien niet het eerste wat de Heer Jezus in gedachten had. Maar laten wij het vanavond maar eerst over die verborgen wil hebben, om dan later over die andere zaak te spreken. De wil van God die wij niet kunnen doorzien, waar we soms ook heel veel moeite mee hebben, waar we op botsen, waar we tegenaan lopen. En voordat we nou naar onszelf kijken, lijkt het me dan om goed om eens te zien hoe daar in het woord van God over gesproken wordt. En ik geef u een aantal voorbeelden uit het woord van God, waarin mensen het met woord of daad hebben beleden, hebben gebeden, hebben bewezen dat het hun begeerte was dat Gods wil zou geschieden, ook toen die wil en hun eigen wil elkaar kruisten. Ik denk aan het 22e hoofdstuk van het boek Genesis, de geschiedenis van Abraham, die van de Heere de opdracht krijgt om zijn zoon, en zo zegt de Heere het heel nadrukkelijk, zijn zoon, zijn enige, die hij lief heeft, Isaac, mee te nemen en die zoon tot een brandoffer aan de Heere te offeren. U voelt wel de manier waarop de Heere de dingen tegen Abraham zegt. Laat gevoelen dat God weet wat een zwaar offer dat voor Abraham moet zijn. Neem nu uw zoon, uw enige, die je lief hebt. En ga die offeren. En wat doet Abraham? Hij spreekt niet tegen. Hij weigert ook niet. Maar hij gaat. Hoe? Met een hart vol vragen. Dat kunt u zich voorstellen. Een hart vol vragen. Is dit nou echt Gods wil? Daar hebben we nu jaren op gewacht. Op dit kind. En de Heer heeft terecht gezegd, het is mijn enige. En de Heer heeft terecht gezegd dat ik hem lief heb. En nu moet ik hem afstaan. Dat is niet vanzelf gegaan, maar dat is wel in onderwerping aan de Heer gegaan. Toch gedaan wat God van hem eiste. En zo is hij naar Moria gegaan. Een van de bergen die God hem wijzen zou. En zo heeft hij die berg beklommen. En toen kwam die vraag van Isaac. Waar is nu het lam? Toen moest Abraham een ontkennend en ontwijkend antwoord geven. En tegelijkertijd werd het een geloofsantwoord. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham, hoe dan? Ik weet het niet. Maar zijn wil is ook nu wijs. En is ook nu goed. En toen kwam dat bouwen van het offer, van het altaar. En waar was nou het lam? Toen heeft Abraham Isaac genomen. En Isaac heeft zijn vader aangekeken. En Abraham heeft hem gebonden. En op het altaar gelegd. En het mes genomen. Zijn wil. Altijd wijs. Ik begrijp het niet. En toen die stem: Abraham, Abraham. En toen heeft God inderdaad bewezen dat hij zichzelf een lam ten brandoffer zou voorzien. Hoe is Abraham daar nou toe gekomen? Doordat hij onderwerping kreeg. En de onderwerping gaf hem rust. En toen werd de roede zelfs gekust. Jozef, een paar bladzijden, een paar hoofdstukken verder in hetzelfde eerste Bijbelboek. Verkocht door zijn broers naar Egypte. Komt tenslotte nog in de gevangenis terecht ook. En hij heeft de beloften gekregen via die dromen. Hij heeft het woord van de Heere gekregen. Hij heeft het bewaard in zijn hart, maar er zou nooit wat van terechtkomen. Zo moest Jozef toch concluderen. Hoe zou dat nou ooit nog kunnen gebeuren? Dat wat er in die dromen door de Heere gezegd was. Hoe zou het ooit nog werkelijkheid kunnen worden? Hij zou hier nog omkomen in die kerker. Wat gaf hem de kracht om te volharden? Wat gaf hem de kracht om door te gaan, ook toen de schenker en de bakker hun dromen uitgelegd gekregen hadden, en toen die schenker in vrijheid gesteld is, en toen Jozef van hem gevraagd had voordat hij de deur van de gevangenis uitging: denk alstublieft aan mij. En toen het nog 2 jaar duurde, omdat de schenker hem vergat. Toen het nog 2 jaar duurde voordat de deur van de gevangenis voor Jozef openging. Wat heeft hem in die tijd ondersteund? Wat heeft hem gewillig gemaakt om die weg te gaan? Om te beleven en te beleiden: uw wil is altijd wijs en goed. De rede des Heren heeft hem doorlouterd. Nog een voorbeeld uit het boek Leviticus, in het 10e hoofdstuk. Daar lezen wij die aangrijpende geschiedenis van die 2 oudste zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die ieder hun wierookvat namen en die daar vuur in legden en die reukwerk oplegden en die op deze manier vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere brachten. En toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heeren en verteerde hen. En ze stierven voor het aangezicht des Heeren. En daar staat Aaron bij. Dat is wat geweest voor die vader. In één keer, in een ogenblik, zijn beide zonen gedood. En Aaron zweeg stil. Hij komt niet in opstand. Hij balt zijn vuisten niet. Hij beschuldigt de Heere niet van onrecht en van wreedheid. Maar al is hij van binnen verscheurd, hij zwijgt. Hoe kan dat? Zijn wil is altijd wijs en goed. En we kunnen denken aan Job. Job, van wie we lezen dat hij zwaar beproefd wordt. Eén keer alles kwijt, tot en met zijn kinderen. Daarna in de tweede beproeving zijn gezondheid kwijt. En Job was het toch met God eens. Hij heeft gegeven. Hij heeft genomen. De naam des Heeren zij gevreesd. En al brandde er een vuur in zijn overdenking, en al was zijn hart heet in hem, toch aanvaarde dat de wil des Heeren zou moeten geschieden. En dan denk ik, om niet meer te noemen aan die geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben in het Nieuwe Testament, in de Handelingen der Apostelen. Paulus op weg naar Jeruzalem. En van stad tot stad, zo lezen wij, wordt hem eigenlijk door allerlei mensen betuigd dat hij gaat nu wel naar Jeruzalem, maar daar zullen hem banden en verdrukking aanstaande zijn. En Paulus weet dat de mensen die dat tegen hem zeggen, dat zomaar niet fantaseren, maar dat de Heilige Geest door hen spreekt. En als ze in Caesarea zijn, niet zo ver meer van Jeruzalem af, dan komt daar die profeet uit Judea, Agabus, en die neemt de gordel van Paulus, bindt zichzelf daarmee, zijn handen en zijn voeten, en hij zegt, de man van wie deze gordel is, die zal al zo in Jeruzalem gebonden worden. En dan zijn al die mensen daar van die gemeente, van die christelijke gemeente in Caesarea, die daarbij aanwezig zijn, allemaal van plan om Paulus te bewegen om alsjeblieft niet naar Jeruzalem te gaan. En Lucas en andere reisgenoten van de apostel, ze voegen zich bij die mensen uit Caesarea en ze bidden Paulus, ze zoeken hem te bewegen. Ga toch niet, Paulus! En met tranen smeken ze hem. En de apostel zegt, wat doet gij toch dat gij weent en mijn hart week maakt. Ik ben bereid om naar Jeruzalem te gaan. Ik ben bereid om daar gebonden te worden. Ik ben bereid, als dat Gods wil is, om daar zelfs te sterven. En dan weten ze dat ze zwijgen moeten daar. In dat huis. En dat ze nou niet meer moeten aandringen. Als de apostel dat zeggen mag, dan moeten zij zelf ook zeggen, de wil des Heren geschieden. Ja, er zijn meer voorbeelden. Het woord van God is ook van dit element op verschillende plaatsen vervuld. Gelukkig. Gelukkig dat wij in het woord van God ook tegenkomen mensen die met die wil van God moeite en strijd gehad hebben en die het hebben moeten leren, die ervoor zijn ingewonnen. En anders kon het in hun leven ook niet, om te aanvaarden wat de Heere over hen beschikte en om hem zonder tegenspreken ook in de moeilijke wegen van het leven te volgen. Stil zijn. En bukken voor de hoge God. Wat is dat dan? Gemeente, er zitten verschillende kanten aan. In ieder geval met alle verschil bij al die voorbeelden die ik u noemde. En met verschil met andere voorbeelden nog. is er bij allemaal tenslotte de erkenning dat wat er nou gebeurt en wat er over hen beschikt is en wat er over hen komt, dat dat allemaal bestuurd is door de hand des Heren. Er is geen toeval. De Heere zei het rechtstreeks tegen Abraham. Neem uw zoon, uw enige, die ge lief hebt. En de Heere beschikte het zo in die geschiedenis van Paulus en zijn reisgenoten. Het is de hand des Heren die dat alles doet. Ook dat raadselachtige. Dat onbegrijpelijke. Waar je vlees tegen in opstand komt. En waar je zo moeilijk onder buigen kan. En wat een vuur doet branden in je overdenking. En wat het heet maakt in je binnenste. Het is de hand des Heren die dit alles doet. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. Wat is dat dan bukken voor de hoge God, die hand aanvaarden? En het met wat die hand doet en geeft eens zijn. In het besef dat de Heere volkomen het recht heeft om zo met een mens te handelen. Ook al heb je de aanvechting dat het onrechtvaardig is. Ook al is er de aanvechting dat we het zo niet verdiend hebben. Ook al is er de aanvechting, waar heeft de Heere nu zijn genade? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? God is nooit, gemeente, God is nooit onrechtvaardig. Zoals Eli zei, nou van Eli lezen we dan niet zoveel goeds in de Bijbel. En staat er nou bepaald niet als een voorbeeld dat we in alle opzichten na moeten volgen? Nee, zeker niet. Maar dit mogen we toch wel van leren van Eli. Dat als de Heere via een van naam onbekende profeet het oordeel over hem en zijn huis heeft aangezegd. Vanwege zijn zonde en de zonde van zijn zonen. En ook de zonde van zijn voorgeslacht zelfs. Die dan zegt, hij is de Heere. Hij doet. Wat goed is in zijn ogen. Of zoals Aaron, van wie met een enkele pennenstreek gezegd wordt hoe hij daaronder was. Aaron zweeg stil. Soms zit er ook het element van de aanvaarding van de straf in. Als God in tegenheden handelt als de Heere een weg met een mens gaat die tegen vlees en bloed ingaat. Dan moet een mens ook wel eens zeggen, ja, het is verdiend. Het is rechtvaardig. Zoals David een keer zei. Toen Simei hem vloekte en toen Abizai tegen David zei, zal ik oversteken over dat riviertje. Want aan de andere kant liep die Simei te vloeken en met stof te stuiven en met stenen te gooien naar David. Abizai zei, zal ik oversteken en zal ik hem zijn kop afhakken. David zegt, nee, laat hem vloeken. Want de Heere heeft tot hem gezegd, vloek David. Hij wist maar al te goed dat hij het verdiend had. En nog veel meer. Nou, gemeente, dat zijn zo een paar aspecten van dat uw wil is altijd wijs en goed en die belijdenis en die bede uw wil geschieden. Nee, dat heeft niks met doffe berusting te maken. Dat heeft niks te maken met een houding van je kunt er nou eenmaal niks aan doen en je moet er maar in berusten. En je moet er maar het beste van maken of tegen God kan een mens toch niet strijden. Nee, nee, zo niet. Dat is fatalisme. Daar zit helemaal geen gewilligheid in. Daar zit geen gehoorzaamheid in. En het komt bij het doen van de wil van God en bij het bidden uw wil geschieden juist op die gewilligheid aan. Zoals Abraham die gewillig was om zijn zoon mee te nemen. En zoals die mensen in Caesarea die gewillig waren om stil te zijn en Paulus niet langer te bewegen om niet naar Jeruzalem te gaan. En zoals Paulus zelf die gewillig was, die bereid was om alles te dragen wat de Heere over hem zou beschikken. Wil dat dan zeggen dat dit makkelijk is? Nee, natuurlijk niet. Daar kan een mens het zwaar mee hebben. Je zou eens in het hart van Abraham hebben moeten kijken toen hij die reis maakte met zijn jongen. Je zou eens in het hart van Job moeten kijken toen hij dat allemaal aanhoorde. De ene getuige, de ene onheilsbode na de andere kwam bij Job en die kwam vertellen dat er weer een nieuw onheil geschied was. En je zou eens moeten kijken in het hart van Job toen hij op de ashoop zat met een potscherf in zijn hand. Om zich daarmee en in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Nee, het is niet makkelijk. Uw wil geschieden, de Heere Jezus heeft zijn discipelen daarmee een bede op de lippen gelegd. Waar een mens veel strijd mee kan hebben. Want als die wil Gods nou eens haak staat op onze wil. Als nou eens gebeurt wat we niet hadden gewenst. Wat we van de Heere hebben afgebeden. Heere, laat dat niet geschieden. En als nou eens niet gebeurt wat we zo vurig en zo dringend van de Heere gevraagd hebben. Moet ik voorbeelden noemen? Die kunt u zelf bedenken. Dan weten we dat het moeilijk kan worden als de ziekte ons aangrijpt. En als het een ziekte is van ernstige aard. En als de middelen die gebruikt worden en de operatie die we ondergingen uiteindelijk toch niet het gewenste resultaat blijken te hebben. En als de dood onafwendbaar dichterbij komt. Uw wil geschieden. En als je vastloopt in andere situaties in je leven. Als je vastloopt in je werkkring. Als je met raadsels vervuld bent van waarom gaat mijn weg nu zo? Waarom is er voor mij geen levenspartner? Waarom moet ik alleen door het leven? Of waarom moest ik mijn man of mijn vrouw al zo vroeg missen? Uw wil geschieden, Heere. Dat kan gepaard gaan met hete tranen. Dat ging gepaard met hete tranen bij David in de 39ste psalm. En dan kan hij wel zeggen, ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Maar ondertussen brandt dat vuur in zijn overdenking. En ondertussen komt het toch een keer zover dat hij zijn gebreidelde mond toch niet langer dicht kan houden. En dat hij gaat spreken en dan is het toch een zegen als het spreken van zo'n geprangd gemoed een gebed mag zijn en geen opstandige klacht. Dan lees je in de 13e psalm 7 keer in zo'n klein psalmpje. Hoe lang, Heer? Hoe lang? Dat gaat allemaal gebeuren als wij ernst moeten maken en willen maken met die bede. Uw wil geschieden. Klagen, mag dat? Ja, het mag. Je klachten uitstorten voor het aangezicht des Heren, dat mag. Als je klagen maar niet gaat verworden tot een aanklacht. Een aanklacht. O gemeente, u weet toch hoe we zijn. Of weet u dat niet? Hoe een mens is en wat er van binnen huist. En wat er zo allemaal naar boven kan komen. Juist in zulke omstandigheden. Wat er allemaal opgewoeld kan worden. Dan is een mens maar een mens. En dan bedoel ik, dan is hij ook maar een kind van Adam. Zwak en klein en afhankelijk en verdorven. En als je zo in de storm terechtkomt met die verdorven aard, kom je erachter dat de mens niet zo gewillig is om te buigen en te aanvaarden. Dan kan er zoveel naar boven komen waarin onze opstand, ons verzet blijkt. En bij de een blijft dat dan nog bedekt, zodat een ander er niet zoveel van merkt. En bij een ander wordt het wel zichtbaar. En bij een derde komt het er heel bruut en goddeloos uit. Als dat Gods weg is, dan hoeft het voor mij niet meer. We hebben de neiging om God te verdenken, of niet? U nooit gehad? Verdenking, de neiging om van de Heere te zeggen, Heere, uw weg is niet goed. Wat ik zelf uitgedacht had, dat is beter. Wat ik zelf zo graag had en begeerde, was veel beter voor me. Zo zijn we toch van nature. Ontevredenheid. Staat ook niet voor niks in de schrift van al dat volk Israël in die woestijnreis. Hoe vaak hebben ze gemurmureerd. God deed het niet goed. Hij deed het niet goed toen ze geen water hadden. Hij deed het niet goed toen ze geen eten hadden. Hij deed het niet goed toen ze wel eten hadden, want dan wilden ze weer ander eten. Hij deed het niet goed toen ze dat land Kanaan verspied hadden. En toen bleek dat het nogal heel wat was om dat land te veroveren. Ontevredenheid. En wij hebben ook die neiging om onszelf te verdedigen. Ja, toch? Als Jona onder die wonderboom zit, ontevreden omdat God Nineveh spaarde en hij wilde dat Nineveh eraan zou gaan, dat Nineveh verwoest zou worden, die goddeloze heidenen, die vijanden van zijn volk en in zijn nationalistisch en patriotistisch denken, heeft Jona gehoopt dat het oordeel nou zou komen en dat zijn volk, de Joden, er nou eens een keer van verlost zouden worden van die gehate Assyriërs. Maar de Heere spaarde die stad. Jona had vrucht op zijn prediking, notabene. De koning ging voorop en heel dat volk volgde en ze deden zakken aan en ze riepen tot God in rouw en in nood. Wie weet, God mocht zich wenden en de Heere wende zich. En de Heere had berouw over het kwaad en hij deed het niet en Jona zit te mopperen. En de Heere zegt, Jona, is uw toorn billijk ontstoken? En hij zegt, ja, mijn toorn is billijk ontstoken. Hij heeft nog gelijk ook in zijn eigen ogen als hij boos op God is. Komt dat nog voor? Of was Jona de enige? Maar bij deze reacties blijkt weinig van onderworpenheid aan de wil van de Heere. Gemeente, hoe zit het met deze dingen onder ons? Er zijn weinig mensen die nooit in hun leven meegaan maken dat de Heere in tegenheden handelt. Dat kan lang duren. Je kunt een lange tijd voorspoed in je leven hebben. En je kunt lange tijd, hoewel dat niet eens bij zo heel veel mensen voorkomt, maar je kunt lange tijd alleen maar reden hebben om dankbaar te zijn en vreugde te hebben, want het gaat zoals je het graag wilde dat het ging en het is allemaal voorspoed en ja. Maar er zijn weinig mensen bij wie het altijd zo blijft. Of zouden er wel mensen zijn bij wie het altijd zo blijft. Vroeg of laat, en bij sommigen vroeg. Bij sommigen heel vroeg komen de tegenslagen. En dan gaat God een weg met ons die wij niet zouden hebben uitgekozen. Als wij het voor het zeggen hadden gehad en als wij hadden mogen kiezen, dan hadden we het anders gedaan. En we hebben misschien ook wel gevraagd, Heere, mag het alstublieft anders gaan? Wendt u dit onheil van mij af? En dan gaat God toch een pad met ons, door de zee, om het zo te zeggen, zoals Psalm 77 het zegt. Dan gaat de Heere toch een weg met ons, waarin zijn voetstappen niet bekend worden. Nou, hoe reageren we dan? Nou, is dan de gesteldheid van ons hart? Wenen, dat mag. Klagen, Heere, hoe lang nog? Dat mag ook. Of onszelf rechtvaardigen en God aanklagen. En dat is nou juist niet de bedoeling. Tegen de Heere murmureren. In opstand komen. En zo de Heere tekort doen. En de Heere verdenken. En onszelf schade berokkenen. En ook nog duisternis over onze ziel halen. Want wat baat het de mens als hij tegen de Allerhoogste Majesteit zich blijft verzetten. Wie heeft zich tegen God verzet en vrede gehad? Is het dan toch niet beter om uit de grond van het hart te mogen bidden, Heere, geef me onderworpenheid, om het te beleven dat de onderwerping en alleen de onderwerping rust geeft. Maar hoe komt een mens dan zover? Vertel dat dan eens. Hoe komt een mens zover als alles tegen zit en als alles bij de handen afbreekt? Hoe komt een mens zover dat hij zich niet alleen maar in naam en niet alleen maar voor de vorm, maar toch aan de Heere mag onderwerpen en dat hij het met Gods weg eens zal zijn? Overdenk dan eens. Overdenk dan eens wie God is. Hij is God. Ja, zegt u, maar wat helpt dat nu? Dat maakt het alleen maar moeilijker, ja? Gaat u toch nog even met me mee in deze weg? Overdenk nou eens wie God is. Hij is de soeverein. Hij is rechter. Hij beslist. Ja, maar dat maakt het niet gemakkelijker. Denkt u nu even met me mee. Hij is de pottenbakker. En wij zijn het leem. De pottenbakker kan met het leem doen wat hij wil. Hij kan een vat maken ter ere. En hij kan een vat maken ter onere. Nu wordt het nog moeilijker. Gaat u nou alstublieft nog even verder door in deze lijn van denken. Want God wijst ons deze weg aan in zijn woord. Zou u durven zeggen dat God zich vergist? Zou u dan durven zeggen dat deze God, dat zijn wil niet wijs en goed is? Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Zouden we willen beweren, zouden we dat durven zeggen, zouden we dat durven denken, dat de Heere toch onrechtvaardig is? Hij is God. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Is dat dan de oplossing? Nee, want er is nog meer van deze God te zeggen. Hij is de Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft in de volheid destijds zijn Zoon in deze wereld gezonden. Niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. En de Heere Jezus Christus is naar deze aarde afgedaald om verlorenen te redden. God heeft zijn wil getoond en die wil is. God wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daartoe heeft de Heere Jezus nu zijn werk gedaan. En we zagen vanmorgen onder welke omstandigheden hij dat gedaan heeft. En in deze lijdenstijd overdenken we de zwaarte van zijn lijden tot op de hoogte waarop wij kunnen klimmen als het over dat lijden van Christus gaat. Het is nog veel erger geweest, nog veel zwaarder geweest dan mensen woorden ooit kunnen zeggen. En dat heeft hij er allemaal voor over gehad, om zondaren te redden. En dat komt nu allemaal uit God. De mens vroeg er toch niet naar. De mens keerde zich toch van God af. De mens had zich toch van God losgerukt en weigerde tot hem terug te keren. En God zegt, en ik zal hem toch terughalen. En al kost dat dan onnoemelijk veel om die zondaar terug te halen en weer tot God te brengen. Al kost dat God onnoemelijk veel, al moet daar zijn eigen zoon door hem voor worden afgestaan. En al moet de Heere Jezus Christus dan zijn eigen bloed geven en zijn leven afleggen, dan is het die liefdevolle, genadige God die toch zijn hand uitsteekt naar het verlorene en die afdaalt in de krochten van onze verlorenheid om zondaren te verlossen van het verderf. Heb u dat ook gezien? Als een aspect van wie God is. Dezelfde God die zichzelf de pottenbakker noemt en die ons het leem noemt. En die van ons zegt dat de pottenbakker macht heeft over het leem. Diezelfde God heeft gedachten des vredes gedacht en niet des kwaads. Diezelfde God die soms geen rekenschap van zijn daden geeft. En wiens voetstappen niet bekend worden. En die soms in allerlei raadselachtige wegen met een mens handelt. Zodat alles wat er in die mens is er tegenop kan komen. Het is diezelfde God die gezegd heeft dat hij genadig en barmhartig is. En groot van goedertierenheid. En als je nou mag gaan beseffen en beleven dat deze God zich aan je ziel wil openbaren. En dat die God zegt, laat mij nou voor je zorgen. En dat het die God is die zegt, volg mij. Wordt het dan niet wat anders? Wordt het dan niet wat anders ten aanzien van uw wil geschieden? Volg mij, zegt hij. Hij gaat voorop. Elke weg die hij een mens wijst, dat is een weg waarop hij zelf voorop gaat, anders kun je hem nooit volgen. Elke weg, elke moeite, elke zorg, elk kruis, het is hem niet alleen bekend, maar hij voorziet ook van moed en krachten. Degene die hopend op hem wachten. En als je nou eens zou mogen geloven dat het die God is die aan je denkt. En die voor je zorgt. En die je draagt. En die je onderhoudt. Dan zeg je de dichter toch stamelend na in hem. Mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Wat we nodig hebben, dat is het gebed dat de Heere ons kalmeren zal. Hij weet van al die dingen die er bruisen kunnen in het binnenste. Van al dat verzet dat er van nature tegen een mens, tegen de wil van de Heere is. En dat we het er zo nog maar niet bij laten zitten en dat we ons zo nog maar niet gewonnen geven. Maar het is nodig dat een mens dan voor God buigt en de Heere bidt, Heere, kalmeer me alstublieft. Maak me alstublieft stil. Het gebruis der golven, ook die golven die van binnen zo hoog op kunnen reizen, moet hij bedaren. Wat zien we er trouwens van? Weet u waar de Heere naartoe gaat? Weet u waartoe de Heere die tegenspoeden zendt? Weet u waartoe het allemaal bedoeld is? We zien het einde van Gods weg nog niet. En daarom moeten we gekalmeerd worden. Gekalmeerd. Om de Heere te laten zorgen. En te laten besturen. Dat God ons in de toom houdt. En dat we zo leren dat, al zie ik het niet, dat zag Abraham ook niet, maar dat Gods weg toch de beste weg is. En wat gebeurt er nou als Abraham naar de Moria gaat? En als hij daar met al zijn gedachten loopt die hij nog tegen niemand kan uitspreken, ook tegen Isaac niet, en tegen zijn knechten niet die erbij zijn. Als hij zomaar in zichzelf loopt te tobben, is dit nou Gods weg? Is dit? En als de duivel dan ook nog langs zij komt, om nog het vuurtje wat heter aan te stoken, wat leert Abraham dan in die weg? God heeft het geopenbaard in het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En toen was het nog nooit gebeurd dat een mens uit de doden opgestaan was. Het was nog nooit gebeurd. Elk graf dat gedolven werd, dat bleef dicht. En er was er nog nooit één die als hij ontslapen was weer opnieuw de adem in zijn neusgaten kreeg. En Abraham kreeg te geloven dat al zou hij Isaac moeten offeren, dat God bij machte was om hem uit de doden terug te geven. En zo is hij gesterkt in het geloof. En zo ging hij er wat van begrijpen. En zo kreeg hij ook macht om en kracht om dat mes te nemen en het op te heffen over Isaac heen. En het leven van zijn jongen zelf te nemen. In de overtuiging, ik heb te doen met een God die ik niet begrijpen kan. Ik heb te doen met een bevel van een God dat ik niet verstaan kan. Maar ik heb te doen met een God die machtig is om straks mijn dode Isaac weer uit de doden in mijn armen te geven. Zo geoefend te worden, dat wist Abraham van tevoren ook niet. En u kunt het nagaan bij David en bij Job en bij al die anderen, dat het toch bedoeld is. Of tot loutering, of tot versterking in het geloof, of om van de wegen van de zonde af te manen en ijverig in Gods wegen te doen gaan. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en die keurt het goed. Daar zit er een zegen in, gemeente. En er zijn er heel veel die getuigen kunnen dat er een zegen ligt in de onderwerping aan de wil van de Heere. Dat de Heere in de dagen van verlies toch winst gaf. In de dagen van beproeving toch uitkomst schonk. Heel anders dan we gedacht hadden. Soms heel anders. Maar niet minder heerlijk. En hebben we het niet nodig. Hebben we het ook niet nodig met het oog op dit kwaad dat ons voortdurend bedreigt. Onze aardsgezindheid. Om nog maar niet eens te spreken over onze wereldsgezindheid. Dat is nog erger. Maar onze aardsgezindheid, wat zitten we hier vast aan de dingen van beneden. En wat zitten we vast aan de mensen om ons heen. En wat zitten we vast aan onze familiebetrekkingen en al die andere dingen meer. En wat gaan we daarop in. En wat gaat er een tijd mee heen. En wat zijn er vaak een excuses zoals dat in het woord van God in het onderwijs van de Heere Jezus ook getekend wordt. Als de mensen genodigd worden tot die bruiloften, dan zegt de een, ik kan niet komen want ik heb een vrouw getrouwd. Ik kan niet komen want ik heb een juk ossen gekocht en die moet ik beproeven. Ik kan niet komen want ik heb een akker gekocht. Laten ze nou maar eerlijk zeggen, ik zit vast aan de aarde. Ik zit vast aan de dingen van beneden. En er is geen plaats voor de dingen van Gods koninkrijk. En zo worden al die dingen die op zichzelf goed zijn, hindernissen die ons naar beneden trekken en die ons bij God vandaan houden. En de Heere moet ons toch losweken. Hij moet de mens toch zover krijgen dat die mens echt gaat zoeken en blijft zoeken de dingen die boven zijn. Moet de Heere ons dan datgene waar we zo aan vast zaten. Eerst ontnemen? Of moeten we leren terwijl de Heere ons die dingen nog geeft, ze met een losse hand vast te houden? Begrijpt u? Ze met een losse hand vast te houden. Dat is moeilijk. Dat is een kunst, een heilige kunst. Waar Paulus over spreekt in 1 Korinthe 7, leest u dat voor uzelf maar eens na. Als hij het heeft over de tijd die voorts kort is. En hoe dan onze levensinstelling zou moeten zijn. Uw wil geschieden. mijn eigen wil verzaken. Want Gods wil is de enige goede wil. En die moet geschieden. Want het is Gods wil. En dat is de wil van die barmhartige God. En het is de wil van die God die het zo goed met ons meent. Het is de wil van die God die ons soms pijn moet doen. Om ons in het rechte spoor te krijgen en te houden. Moeilijk? Onmogelijk. Maar kijk dan eens naar het voorbeeld. En dan heb ik het nu niet meer over Paulus. En dan heb ik het niet meer over Abraham en over Job en over die anderen die ik genoemd heb. Dan denk ik nu aan de Heere Jezus Christus. En dan denk ik in deze lijdenstijd bijzonder aan hem zoals hij geworsteld heeft tegen het Gethsemane. Wat was dat zwaar. Wat was dat onzegbaar zwaar toen hij op een steen voor op afstand van zijn discipelen op de aarde viel. En zijn ziel uitgoot in het gebed tot God. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar heb je de borg, daar heb je degene die dit onderwijs aan zijn discipelen gegeven heeft. Die het zijn discipelen voorgebeden heeft. En gezegd heeft, gij dan bid al dus, uw wil geschieden. Heren, maar hoe kan dat dan? De Heere zegt, ja, dat kan alleen. Als diezelfde geest die in mij gebeden heeft, ook in u bidt. Die in mij gebeden heeft toen dat beker, die beker met de gramschap Gods op mij aankwam. En die me toen heeft leren zeggen, uw wil geschieden. Als die geest in en met u bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dan zult u het die geest mogen gaan nabidden. Uw wil geschieden, de uwe alleen. Amen. We zingen Psalm 33, het tiende vers. Vanavond een ogenblik stil mogen staan bij die bede die gij, Heere Jezus, uw discipelen ook geleerd hebt. Maar wat is het moeilijk om dat nou echt te bidden? Dat kan ook alleen maar als de geest bidt en ons leert bidden. En als we in de voetstappen van de gelovige vaderen mogen gaan, en nog meer als we in de voetstappen mogen gaan van de overste leidsman en de voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus. Heere, u weet wie er strijd heeft met deze bede, met de onderwerping aan uw heilige wil. U weet wie er aangevochten wordt met allerlei gedachten waarbij u ook verdacht wordt, waarbij uw wil bekritiseerd wordt, en al zwijgen we, het kan van binnen toch branden. Heere, wilt gij door genade geven dat wij het echt mogen zeggen, dat we het echt mogen leren zeggen, hoe de weg ook is, hoe de tegenslagen misschien ook ons deel zijn. Heere, uw wil is toch inderdaad alleen wijs en goed. Maar dat kunnen we immers alleen als wij u tot onze God mogen kennen. En als dat geen theorie is, maar als wij u mogen ontmoeten. En als we de beleving, dat als we er ondervinding van hebben, dat u op ons neerziet. Heere, als we dat wonder beginnen te beleven, dat gij als die God die in uzelf bewogen geweest zijt, die u alles gedaan hebt om verloren mensenkinderen te redden van het verderf, en daar uw Zoon voor gegeven hebt en uw Geest hebt uitgezonden om in de harten plaats te maken voor die Christus en voor de kennis van zijn genade. Heer, als we het zo mogen gaan beleven, dat u geen vreemde God meer voor ons zijt, geen onbekende God, maar onze God, dan nog kunnen we er strijd mee hebben om ons altijd weer te onderwerpen aan uw wil. Maar dan wordt het door uw genade toch ook gemakkelijk gemaakt, gemakkelijker. En dan weet u toch wegen en middelen om ons er ook geheel voor in te winnen. Ook al breekt er bij ons dan zoveel af. En ook al gaat de ziekte dan toch door. En ook al komt de dood toch dichterbij. En ook als er voor ons een weg uitgedacht blijkt te zijn, die we zelf zo graag anders zouden leggen. En ook als het rouwkleed door ons gedragen moet worden. En ook als de zorgen omtrent onze kinderen niet verdwijnen. En ook als de zorgen omtrent de wereld waarin we leven eerder groter dan kleiner worden. En we ons ten opzichte van ons nageslacht ook wel eens angstig afvragen, wat moeten zij straks in een tijd van internet? Wat moeten zij straks in een tijd van toenemende godverlating? Wat moeten zij straks in een tijd waarin de goddeloosheid alsmaar toeneemt? Heere, om dan toch rust te vinden in uw beleid en te geloven, God vergist zich niet. En te zeggen en op tijd bij tijden ook oprecht te zingen in hem: mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden en zal het ook nooit gevonden worden. Heere, schenk ons die genade. Schenk ons die genade naar de mate dat we die ook in bijzondere zin soms nodig hebben. En wilt u uw weg dan toch maar met een ieder van ons gaan? En wilt u dan toch maar uw wil volbrengen in ons leven? En ons genade schenken om te volgen, zonder vragen. Amen. Psalm 131, het tweede en het derde vers: heb ik mijn ziel niet stilgezet en mijn ziel die naar de vrede haakt. 2 en 3 van 131. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.